De vorige keer zijn wij gebleven in Romeinen hoofdstuk 4 vers 17, waar ik wat dieper in ben gegaan op die uitspraak die bij mij in de Statenvertaling tussen haakjes staat. Daar staat gelijk geschreven staat, dubbele punt, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Dat ging over Abraham, het hele hoofdstuk gaat hier over Abraham en met name over het geloof van Abraham. Niet zozeer zijn werken die hij gedaan zou hebben, maar in de eerste plaats zijn geloof, waardoor hij gerechtvaardigd is geworden. En het belangrijkste van dat geloof, nou ja, hoe zag het geloof van Abraham eruit? Het geloof van Abraham was geloof in de opstanding der doden. Abraham geloofde namelijk dat hij een zoon zou krijgen. Isaac werd hem beloofd. Terwijl Abraham al, hoe oud was die? Omtrent 100 jaren was hij, staat in vers 19 hier. Maar het is natuurlijk allemaal aangehaald uit Genesis, hè? Genesis 15 al. Dat zijn de eerste bladzijden van de Bijbel waar al naar verwezen wordt. Abraham geloofde namelijk dat hij een zoon zou krijgen. Dat had hij niet zelf bedacht, dat had God tegen hem gezegd. God had tegen hem gezegd dat hij een zoon zou krijgen die uit zijn eigen lijf zou voortkomen, en zelfs uit het lijf van Sara, die ook alreede verstorven was, staat hier, ook in, staat in vers 19, de moeder in Sara was verstorven. Die kon dus ook geen kinderen meer krijgen, en toch belooft God een zoon, en Abraham stelde zijn vertrouwen daarop. En dat is de essentie van geloof eigenlijk altijd, als je spreekt over geloof. He, wij zijn gelovigen. Dan is de vraag, wat geloven wij? Het is niet de vraag, wat voor kerk gaan wij? Heb ik vorige keer toen ook gezegd, volgens mij. Dat zegt niet zoveel. De vraag is, wat geloven wij? Wat wij geloven is het woord van God. Ja, dat is heel algemeen natuurlijk. Maar wat wij geloven is het belangrijkste aspect van ons geloof, is geloof in de opstanding der doden. Dat is wat de Bijbel leert. Dus niet alleen de opstanding van Christus, maar ja, opstanding uit de dood, daar is altijd over gesproken. Het hele Oude Testament door. En onder andere dus in die situatie met Abraham die Isaac zou krijgen. Leven uit een verstorvene. Daarna als Abraham Isaac zou moeten offeren. Dat doet hij dan wel net niet, maar in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief staat dat toen Abraham van plan was dat te gaan doen, Isaac offeren, toen geloofde hij, wist hij zeker dat God bij machten was Isaac ook weer uit de doden op te wekken. Dus hij stond daar met zijn mes, zo wordt het dan voorgesteld. Hè? Je hebt van die films, heb je daarvan. Dan gaat hij samen met Isaac, gaan ze de berg op met de twee ezeltjes erbij volgens mij. Abraham had die film ook gezien, waarschijnlijk, ja. Nee, gingen ze de berg op en Isaac wist dan van niks. Is ook maar de vraag trouwens of Isaac van niks wist. Die liet het ook toch wel gebeuren, hè. Maar goed, doet er niet toe. En Abraham neemt zijn mes en is van plan om Isaac aan de Heer te offeren. En de Heer houdt het tegen. Het wordt ook beschouwd als een beproeving van zijn geloof. Maar hij geloofde inderdaad dat God hem zou kunnen opwekken uit de dood. Want uit Isaac zou immers het nageslacht van Abraham zijn. Dat is waar dit hoofdstuk over gaat. En de vorige keer heb ik wat uitgebreid stilgestaan bij dat eerste gedeelte van vers 17. En daar wou ik toch nog even wat over zeggen, omdat ik vorige keer wat vergeten ben te zeggen. Daar staat, gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. En in het vers daarvoor wordt betoogd dat dat betekent dat Abraham een vader is van alle gelovigen. Vers 16. Halverwege staat, niet alleen dat uit de wet is, dat wil zeggen niet alleen de Joden, want die roemen daarop dat Abraham hun vader is. Maar Paulus zegt hier, als wij gelovigen zijn, ook al zijn wij heidenen, ook al zijn wij geen Joden, als wij gelovigen zijn, dan is Abraham daarmee ook onze vader geworden. En dat is dus een geestelijke toepassing van die uitspraak in Genesis. Want de uitspraak in Genesis is, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. En Paulus die past dat toe op onze dagen en op de gemeente. En hij zegt, als je een gelovige bent, dan is Abraham je vader. Waar nog bij komt dat vader in de Bijbel niet zo heel veel van doen heeft met lichamelijke afstamming. Zoek dat maar eens op, het woord vader in de Bijbel. Blijkt vaak ook bijvoorbeeld te betekenen grootvader. Of iemand die wordt aangenomen als zoon. En dan wordt die figuur die daarboven staat ook vader genoemd. Het begrip vader en zoon heeft niet zo heel veel van doen met letterlijk met afstamming. Gedeeltelijk wel hoor, maar niet volledig. Maar het heeft van doen met wie de bezittingen krijgt. Er staat van Isaac. Isaac kreeg alle bezittingen van Abraham. Abraham had meerdere kinderen, maar uiteindelijk wordt Isaac aangesteld tot zoon. En die krijgt dus alle bezittingen. En zoals in het gebed ook genoemd is, wij worden ook opgevoed van kinderen Gods naar zonen Gods. Dat betekent dat wij erven zullen in de toekomst met God. Nou ja, wel dan wel met de Heer Jezus Christus. Daar wordt hier nog niet over gesproken in de Romeinenbrief. Dan moet je nog even wachten tot we in Romeinen hoofdstuk 8 zijn. Want het hele hoofdstuk gaat daarover. Dat wij die één keer tot geloof zijn gekomen, nieuw leven hebben ontvangen. Hoe moeten wij nou verder? En waar naartoe leven wij? Waar naartoe zijn wij onderweg? Niet om eeuwig leven te ontvangen, maar om heerlijkheid, een kroon, loon, dan wel een erfenis te ontvangen. Zo heet dat in de Bijbel. En dat is waarnaar wij onderweg zijn. En dan worden wij dus zonen Gods genoemd. Dat geldt ook voor de dames. Ja, want dan moet je gewoon weten wat het begrip betekent. Dan is het niet zo moeilijk. Dan weet je dat. Dan heeft het te maken met het in ontvangst nemen van een erfenis. Nou, dat was ook nog even een zijlijntje dan. Want op die wijze is Abraham wel degelijk onze vader. Want Abraham is de eerste in de Bijbel waarvan gezegd wordt dat hij geloofde en dat het geloof hem gerekend is tot rechtvaardigheid. En daar hebben wij ook deel aan. Dus is hij onze vader. Dat is hier de gedachte. Ja, en sterker nog, is vorige keer ook even genoemd, wij erven zelfs nog hogere dingen dan Abraham. Alleen daar gaat het in de Romeinenbrief ook nog niet over. Dan gaat het eigenlijk alleen maar over het feit, in ieder geval tot en met hoofdstuk 4 gaat het alleen maar over het feit hoe een mens gerechtvaardigd wordt voor God. En dat gaat via geloof en daarvan is Abraham het grote voorbeeld in het Oude Testament. En die volgen wij dus na. Niet alleen Abraham, dan lees je Hebreeën 11, hè? Dan vind je al die geloofshelden. Dan vind je die hele reeks, vanaf Abel tot uiteindelijk tot op de Heer Jezus Christus. Want die is uiteraard het grootste voorbeeld, de Heer Jezus Christus. Maar in dit hoofdstuk wordt Abraham als voorbeeld genoemd. Om aan te geven dat het altijd al zo geweest is. Hoe wordt een mens gerechtvaardigd uit geloof? Maar in het Oude Testament dan leefde men toch onder de wet? Ja, wat zegt Galaten? De wet is daarbij gesteld. Het doet niks toe of af aan die belofte. De belofte blijft altijd bestaan. Die belofte omtrent nieuw leven. Een nieuwe schepping. Een nieuw verbond. Een nieuwe Adam. Tweede Adam, de laatste Adam, zoals die genoemd wordt. Die beloften blijven gewoon staan. En de wet is daarbij gesteld. Die kan er niks aan toe en ook niks aan afdoen. Maar dan naar vers 17 waar staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Ik heb vorige keer daarvan gezegd, ja, dat is leuk dat Paulus dat hier geestelijk toepast. Dat gebeurt heel veel in de Bijbel. Dat ding een dubbele toepassing, een dubbele betekenissen krijgt. Maar als je deze uitspraak gewoon letterlijk neemt, zoals die in het Oude Testament staat, dan is de gedachte dat uit Abraham Isaac geboren zou worden en dat uit Isaac vele volkeren voort zouden komen. Dat is daar de gedachte. En ik heb vorige keer, ik heb het lijstje hier weer bij me. Van een stuk of, nou wat zijn het, 10 schriftplaatsen. Waar steeds die belofte herhaald wordt, soms met andere woorden. Maar dat ging van Abraham naar Isaac. En toen werd het weer tegen Jacob gezegd. En uiteindelijk, want het rijtje is Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En daarna Efraïm, want tot hem wordt dat ook gezegd. Er staat zelfs, hij zal tot een volheid van volkeren worden, wordt tot Efraïm gezegd. En toen heb ik daarvan gezegd dat dat inderdaad niet alleen gaat over het volk Israël. Wat wij kennen als het Joodse volk, dat helemaal niet. Joodse volk. Joodse volk bestaat hooguit uit de 2 stammen van Israël. 10 stammen van Israël zijn geen Joden. Maar ja, over die 10 stammen, daar wordt nooit over gesproken, want dat is men helemaal vergeten, dat is men helemaal kwijt hoe dat zit met die 10 stammen. Die zijn in de ballingschap gegaan en daar heeft nooit iemand meer wat van gehoord. Dus wat er daarna overgebleven is, heet Israël. En voor de rest, we gaan het niet moeilijker maken dan dat is. Dus het Joodse volk is gewoon Israël. Maar dan ben je dus iets kwijt. Want Efraïm was het hoofd van de 10 stammen van Israël. En daartegen werd gezegd dat Efraïm een vader zou worden van vele volkeren. Hoezo? Die 10 stammen zijn maar verdwenen en daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Daar heeft men wel wat op bedacht. Ik zoek die uitspraak dan toch nog even op in Genesis hoofdstuk 48. Daar zijn we bij de zegening van Jacob die de kinderen van Jozef zegent. Je weet wel, met die armpjes gekruist. En dat Jozef zei, nee, dat is niet goed, vader Jacob, dat moet andersom. Want ja, zo is het met het eerstgeboorterecht altijd. Dat wordt altijd verwisseld. Maar dan in Genesis 48 vers 19... Daar wordt gezegd, dat zijn vader het weigerde. Die weigerde om de handen weer terug te doen. Die handen bleven gekruist. En Efraïm werd gezegend voor Manasse. En Efraïm was de jongste. Maar er staat er in vers 19, maar zijn vader weigerde het en hij zeide, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Hij, namelijk Efraïm, zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Efraïm dus, groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden.
De eerste was dus Manasse.
En die eerste was Manasse, ja. Die was eigenlijk de oudste, maar die wordt gepasseerd. En de jongste, die krijgt het eerstgeboorterecht boven de oudste, zoals zo vaak. Hè? Ik bedoel, in heel Genesis is dat zo. Als er iets kenmerkend is aan Genesis, dan is het dat wel. Wat ik er even mee wil zeggen, is dat het ook letterlijk vervuld is. Want je kan wel alleen zeggen van ja, geestelijke toepassing op de gemeente. Alle heidenen die tot geloof komen, maken deel uit van die volkeren. Maar het heeft natuurlijk ook een letterlijke vervulling. Die is men helemaal kwijt, die kent men niet meer. Want, zoals ik zei, Efraïm was het hoofd, na de splitsing van het Rijk, van de 10 stammen van Israël was Efraïm het hoofd. Dat Rijk wordt ook gewoon Efraïm genoemd in de Bijbel. Komt weet ik veel hoe vaak voor, maar het is totaal onbekend. Dus daarom noem ik het dan maar. Maar het komt zo vaak voor, het huis van Juda en het huis Israël. Het huis van Juda en het huis van Efraïm. Komt zo vaak voor. En er zijn beloften gedaan aan Efraïm. En hoe zit het daarmee? Hij zou ook een vader worden van vele volkeren. Sterker nog, hij zal tot een volle menigte van volkeren worden. En wat zegt men dan? Want dat is wat ik jullie vorige keer nog even voor wou houden. Als je dan opzoekt wat daarover gezegd wordt, weet je wat ze dan zeggen? Dan moet je goed luisteren wat ze dan zeggen. Hè? Dan zeggen ze, de uitdrukking, een volheid van volkeren, een volle menigte van volkeren, moet niet in die zin worden verstaan dat uit Efraïm een reeks van verschillende naties zouden voortkomen, Want dat kan Jacob's bedoeling niet zijn geweest.
Oké, maar wat dan wel?
En waarom dat is zijn bedoeling geweest?
Precies. Ja. Maar dan, als je dit soort dingen leest, hè, als je dan commentaar leest op bepaalde Bijbelversen en men begint te zeggen van nou, het kan nooit de bedoeling zijn dat, dan moet je op je hoede zijn, dan moet je denken van hé, maar hoe zit het dan? Dat staat er toch? Staat toch dat dit en dit zou gebeuren? En dan kan je wel zeggen, nou ja, de uitdrukking een volheid van volkeren moet niet in die zin worden verstaan dat uit Efraïm een reeks van verschillende naties zouden voortkomen, want dat kan Jacob's bedoeling niet geweest zijn. En als je dan vraagt wat het wel betekent, dat vertellen ze je er wel bij, wat doen ze dan? En dat is eigenlijk een beetje triest hoor, het is ook echt afbreuk doen aan wat de Bijbel zegt. Maar wat ze dan doen, is dan gaan ze op zoek naar tellingen in de Bijbel waar Efraïm groter is dan Manasse. Want dat zegt men dan, nou het gaat er alleen maar om dat Efraïm groter zou zijn dan Manasse. En er staan van die tellingen in Numeri en weet ik veel waar allemaal. En dan zoekt men tellingen op en zegt ze, ja kijk, hier bestaat Efraïm uit 200.000 man en Manasse maar uit 150.000 man. 150.000 man, 200.000 man. Een beetje fatsoenlijke stad heeft 200.000 man. Kan je toch niet van zeggen dat er een volle menigte van volkeren is? Toch? Hoe het wel zit, ja, daar ga ik niet uitgebreid over in, want daar kunnen we ook al een week over doen. Maar hoe het wel zit, want het is natuurlijk maar een tussenzin daar in Romeinen, hè? Maar ik vind het toch belangrijk om dat soort dingen toch even te noemen. Maar hoe het wel zit, is dat inderdaad onder andere uit die 10 stammen van Israël die in de ballingschap zijn gegaan, dat er verschillende volkeren uit voortgekomen zijn, die wel degelijk tot een menigte van volkeren zijn geworden. En andere uitspraken waren dat ze de poort van hun vijanden zouden bezitten. Ze zouden de wereld beheersen. De wereldregering hebben. Nou, noem eens wat volkeren die de wereldregering hebben. Nou, dat is fout, sorry. Kan ik niet goed rekenen. Ja, noem eens twee, hè? De Verenigde Staten van Amerika en Engeland.
Nee, de Verenigde Staten van...
De Verenigde Staten van Amerika.
Nee, United Kingdom.
En Great Britain, ja.
Great Britain, ja, sorry.
Met hun vlag, de Union Jack. Verenigd Jacob. Wat zeg ik nou? Verenigd Jacob. Union Jack, zo heet die vlag.
Jack is ook een afleiding van Jacob, zeker?
Ja, tuurlijk. Jack is gewoon...
Jacob?
Is gewoon Jacob, ja. Ja, of je nou Jacob of Jacobus heet, of Jacobine voor een meisje of zo, dat is allemaal dezelfde naam. Als je een held bent, dan heet je Jack.
Ja, nou, Amerikaanse films heet de held Jack.
Oké. Okay. Maar inderdaad, ja, dat noemen we dan zo de Verenigde Staten van Amerika en Engeland, onder andere. Ja, dat is wat dan heet de Angelsaksische volkeren. Die de grote volksverhuizingen vanuit Europa, of vanuit het oosten naar West-Europa en daarna uiteindelijk naar Amerika, heel Amerika bevolkt. In de laatste 300-400 jaar. Ja. En direct ook wereldregering. Is een van de jongste landen op aarde. Nou, dat weet ik niet hoor, maar zo ongeveer. Ik bedoel, het is niet zo oud. Verenigde Staten van Amerika. Maar goed. Grootste macht in de wereld. En dat komt omdat dat de vervulling is van deze beloften gedaan aan Israël. Dan wel aan Efraïm. Want die wordt geacht het hoofd te zijn van Israël, zelfs van alle 12 stammen, want hij was de eerstgeborene. En toen, het is maar één van de lijnen, hoor, want er zijn meer lijnen, maar één van de lijnen is dat die 10 stammen van Israël in de Assyrische ballingschap zijn gegaan. Daarna hoor je er in de Bijbel niks meer van, historisch. Er worden wel beloften gedaan nog steeds aan Efraïm. Ook nadat ze allang in ballingschap zijn. Maar die volkeren, wat uit Efraïm voortgekomen is, die kennen wij wel in de geschiedenis. En ik ga er dan nu maar eentje noemen, omdat het makkelijkst is. En dat anders te veel tijd kost. Maar hier zijn weet ik veel hoeveel boeken over geschreven. Wij kennen de Saxen. De Saxons. Dat betekent gewoon de zonen van Isaac. Ja, dat werd door Abraham gezegd. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Hoe heet het zaad van Abraham? Heet Isaac. Maar die naam blijft gewoon bestaan. En het is zelfs zo sterk. Ga ik ook niet opzoeken. Als je het wil weten, dan noteer je het. In Amos. En in Amos zijn die 10 stammen al in ballingschap. Maar dan worden ze genoemd het huis Isaac. Het huis van Isaac. Hoe kan het dat die term in één keer dan pas opduikt? Ja, dat komt omdat ze onder die naam inderdaad verder zijn gegaan. Er zijn nog veel meer argumentaties daarvoor dat die hele volksverhuizing die vanuit het oosten naar West-Europa is gekomen, dat het de afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël, waarmee deze beloften vervuld worden. Maar goed, daar ga ik dus nu echt niet op in. Dus als je me dat kwalijk neemt, dan sorry, dan vraag me dat in de pauze maar. Maar goed, daar wil ik het echt even bij laten. Maar ik wil het in ieder geval genoemd hebben, want het maakt een belangrijk deel uit van de Bijbelse profetieën met name. Nou, laten we dat even weer liggen. En dan gaan we gewoon even weer terug naar Romeinen 4. Waar dan staat in vers 17, ik heb u tot vader van vele volkeren gesteld, namelijk voor hem, voor God namelijk, omdat het is tot eer van God, het is Gods werk. Het werd aan Abraham, Abraham werd vader van vele volkeren, dat betekende zijn naam toch ook. Hij heet eerst Abram en daarna Abraham en dat betekent ook dat hij een vader van vele volkeren zou zijn. Maar dat was niet zozeer voor hemzelf, maar het is Gods werk. Dus er staat bij, het is voor hem, voor God namelijk, aan welke hij geloofd heeft. Abraham heeft geloofd in God, die de doden levend maakt. Dat is dus wat ik in de inleiding al zei. God, per definitie, is degene die de doden levend maakt. Geloof in God, op zichzelf. Ja, geloof in het bestaan van God, dat is zo logisch als ik weet niet wat. Ja, doet de duivel ook, staat in de Bijbel. Hè? Ja, de Bijbel gelooft ook in God en hij siddert, staat er dan bij. Geloof in het bestaan van een God is wel zo'n laag niveau. En er zijn natuurlijk genoeg wetenschappers en filosofen en weet ik veel hoe ze allemaal heten, die daar heel moeilijk over doen. Maar als je met je gezond verstand om je heen kijkt, dan is het de makkelijkste, laat ik het dan zo zeggen, een beetje slaggenbaar, is het de makkelijkste oplossing voor de vraag, waar komt alles vandaan, waar is het voor en waar moet het naartoe? Dan is het antwoord, de schepper. Het komt van de schepper, gaat via de schepper en het moet naar de schepper toe. Er moet een schepper zijn. Dat uit zichzelf ontstaan is, ja, dat is natuurlijk, sorry, maar dat is dwaas. En als je dat vervelend vindt dat ik dat zeg, dan zeg ik, nou ja, er staat in de Bijbel, een dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dus, ja. En in Romeinen, oh, ja. Even een slokje water. Als je in Romeinen 1 staat dat ook al, dat Gods kracht, Gods macht, Gods heerlijkheid wordt uit de schepping verstaan en doorzien. Kan je zien in de natuur. Zo kan je God leren kennen. God die de doden levend maakt. Nou, wat gebeurt er in het voorjaar? In mijn tuin. Alles wat dood is, of wat dood was, komt weer tot leven. Ik bedoel, daar getuigt de hele schepping van. In allerlei geuren en kleuren. Terwijl het eerst niks was, maar toch komt er leven uit voort. De hele schepping getuigt in essentie daarvan, namelijk van wedergeboorte. Het oude dat verdwijnt en het nieuwe dat ervoor in de plaats gekomen is. En Abraham heeft het ook geweten en Abraham heeft dat geloofd, zelfs in zijn eigen persoonlijke leven, in zijn eigen persoonlijke situatie, want hij kreeg persoonlijk beloften omtrent die zoon. En hij geloofde in een God die de doden levend maakt. Hij beschouwde zichzelf namelijk als dood. Hij was verstorven. En staat erbij de prachtige uitspraak: een God die roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. God roept dingen die er niet zijn en God doet dat gewoon alsof ze er toch geweest waren. Ze zijn er niet, maar God doet net alsof ze er wel zijn. Hij roept en dan is het er. Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen, die uitspraak. Hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Ja, dat is wat God doet. Lazarus is er niet meer. Lazarus is dood. En de Heer Jezus Christus die roept met luide stem, met kracht, roept hij: Lazarus, kom uit. En hij is er gewoon in één keer weer. Zo werkt het. Dochtertje van Jairus, sta op. En die staat op. Zo gaat dat. Dat is wat God doet. En dat is wat de mens niet kan. De mens kan het ook niet begrijpen hoe het werkt. En dat is de frustratie van de wetenschap, dat ze niet weten hoe het werkt. Want ze denken zoveel te weten, maar ik heb nog altijd het idee, als ik in mijn tuin kijk en ik zie wat ik daar allemaal in de grond stop, die bolletjes en zo, dat is toch heel raar. Als ik het bolletje opensnijd, dan heb ik geen idee dat daar een blauwe of een rode of een groene bloem uitkomt. En toch gebeurt dat. En hoe dat werkt, ik zou het niet weten. Ja, er komt zon en er komt water bij. Dat heet dan, heb ik nog geleerd op de biologie, heet de fotosynthese, klopt dat?
Ja,
ja, heet de fotosynthese, weet ik dan nog. Daar houdt het dan ook op. Ja, dat heet fotosynthese. Ja, dat is leuk. Heb je zo'n duur woord? Hoe werkt fotosynthese? Ik bedoel... Ja.
Het leuke is, elk antwoord roept weer 10 nieuwe vragen.
Ja, dat zal, ja.
Dat is een mooie wetenschap, zeg
ik. Ja, dat vinden ze mooi, dat vinden ze mooi. Daar roemen ze in dat ze maar bezig kunnen blijven en niet het antwoord hebben. Want als ze het antwoord hebben, dat geldt met name voor de filosoof. Als een filosoof een antwoord heeft, dan kan hij zijn stoel wel verkopen. Dan hoeft hij niet meer in die stoel zitten te filosoferen, want dan is hij uitgefilosofeerd. En alle vragen beginnen bij: waar komen wij vandaan en waar moeten wij naartoe? En het antwoord is God. En zolang je, in essentie, hè? Daarna hebben we een heel boek vol. Maar in essentie is het antwoord God. Als je daar niet aan wil en je gaat daar omheen en je gaat dus dan filosoferen. Ja, dat kan je doen totdat je het ons weegt. Het schiet niet op. Als je het niet zoekt in hem, als je de waarheid zoekt, maar je zegt: nou, die Bijbel hoef ik niet. Ja, dan blijf je zoeken. Altijd. Altijd. Dan kom je niet tot antwoorden. Alleen, ja, ik weet niet waarom de mens dat niet wil. Want het is zo, ligt zo voor de hand. Dat er een God bestaat. Dat hij nieuw leven maakt. Dat zien we dagelijks om ons heen. Dus ja, ik zie het probleem niet. Maar de meeste mensen wel. Het probleem wat er wel is, is dat wij het niet zo heel goed kunnen begrijpen. En het daardoor misschien een beetje moeilijk aandurven. Zeker als het in de praktijk van je leven op je eigen pad komt, dan kan dat nogal eens moeilijk zijn. En er staat ook van Abraham, vers 18, dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. Dat betekent tegen alle menselijke verwachting in. Want dat is ons probleem, menselijke verwachting. Menselijke logica, menselijke redenatie, dat is ons probleem, dat is waar wij tegenaan lopen. Elke dag moet allemaal beredeneerd worden, menselijke beredenatie. En dan komt de Heer daar en de Heer die zegt: nee hoor, maar ik doe het gewoon zo en zo. En dan kan je die beredeneren, maar ik doe het gewoon zo. En dan weet je niet hoe het werkt. En dan is de vraag: waar stel je je vertrouwen op? Stel je je vertrouwen op wat je zelf kan bedenken? Of stel je je vertrouwen op dat wat God zegt? En in het geval van Abraham heeft tegen hoop op hoop, tegen alle menselijke verwachtingen in, heeft hij geloofd. Heeft hij vertrouwd dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen, namelijk gelijk de sterren des hemels en het zand der zee. Zo talrijk. Vers 19, waar staat, en Abraham is niet verzwakt in het geloof en heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Hij heeft niet op zijn eigen lichaam gezien. Want ja, als je het van de menselijke verwachting moet hebben, dan kijk je in de spiegel als je 100 jaar oud bent en dan denk je, nou, als het daarvan afhangt, dan wordt het niet meer. Dan ga ik geen erfgenaam meer voortbrengen. Maar er staat hier, hij heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Dan moet ik eerlijk zeggen dat de discussie om is of dat woordje niet er ook staat in de grondtekst. Want dan zou er het tegenovergestelde staan. Dan zou er namelijk staan, hij heeft zijn eigen lichaam wel aangemerkt. Maar dan betekent het gewoon, hij heeft het wel aangemerkt, maar hij heeft er niet mee gerekend. Ja, precies, dan dacht hij er dus wel aan. En voor zover ik begrepen heb, moet het woordje er niet staan. Het woordje niet moet er niet staan.
Dan zit hij inderdaad tegen alle verwachtingen in.
Precies, tegen alle verwachtingen in. Ik kijk naar mijn lichaam, ik heb mijn eigen lichaam wel aangemerkt. Maar ik heb niet getwijfeld. Ik ben niet ongelovig geworden, maar dat is wat erop volgt. Dus zo zie je maar weer, als er een woordje wel of niet staat, dat hoeft niet eens zo heel veel uit te maken. Kan wel, soms heel erg van belang. Maar nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Hij heeft in ieder geval niet vertrouwd op zijn eigen lichaam, want dat moet duidelijk zijn uit deze verzen. Zijn lichaam dat alreede verstorven was. Wij zouden zeggen, het lichaam moest nog overlijden. Maar het wordt hier wat zwart-witte gezegd. Er wordt gewoon gezegd, zijn lichaam was alreede verstorven. Of gestorven, dat maakt niks uit natuurlijk, hè. Alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Want wij weten, als iemand 100 jaar oud is, dan doet het lichaam het niet zo goed meer. En ook de moeder in Sara was verstorven. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen, hè. Zo heet dat. Zo'n mooie uitdrukking, ja. Op een gegeven moment is het bij Sara, en is het bij Rachel volgens mij. Dan gaat ze op zo'n op een ezel zitten of zo. En dan heeft ze zo'n afgodsbeeld, zo'n terafiem. En die heeft ze dan onder de zadel verstopt of zo. En dan wordt er gezegd van, ja, Rachel, kom er eens af. Want we zoeken die terafiem of zo. En dan zegt Rachel van, nee, want het gaat mij naar de wijze der vrouwen. En het is die ene week in de maand, zeg maar. Dus ik kan nou niet van mijn zadel af. Nou ja, goed. Het komt allemaal voor in de Bijbel. Ja. Ja, dat zijn van die dingen. Ja, we zijn er misschien niet gewend, hè. We zijn gewend als het over God gaat of over de Bijbel, dat het dan allemaal heel heilig is. En dat bedoel ik dan met een kleine h, gewoon zoals wij dat dan beschouwen. Het is allemaal heel heilig en daar moet je heel voorzichtig over spreken en heel voorzichtig mee omgaan met de Bijbel. Ik bedoel, de instelling van de besnijdenis. Ik bedoel, had je niet wat anders kunnen bedenken dan de instelling van de besnijdenis. Ja, dat wordt hier in dit hoofdstuk genoemd, hè. Wat is het nou voor een inzetting? De voorhuid van het mannelijk geslachtsdeel eraf snijden. Ik bedoel, nou, zo heilig is dat dan toch ook niet in onze idee, in onze gedachten. Het heeft een betekenis natuurlijk en daar gaat het om. Daar ga ik nu niet op in, op die betekenis van de besnijdenis. Maar goed, maar zo kom je zoveel dingen in de Bijbel tegen die, er wordt gewoon gezegd hoe het is. Er wordt gewoon radicaal, wordt daarover gesproken. Er worden geen doekjes omgewonden.
Nou,
ja, ja. Moet je voorstellen, ja, dat denk ik dan altijd aan met die besnijdenis. Dat toen Israël verlost was uit de woestijn, waren ze in de woestijn. Maar die mensen die kregen allemaal weer kinderen. En die oude generatie is gestorven in de woestijn. En die nieuwe generatie die is nooit besneden geworden. Als jongetje, toen ze 8 jaren oud waren, is nooit gebeurd. Toen kwamen ze onder Jozua aan de grenspaal om het land in te gaan. Bij Gilgal. En toen zei Jozua, ja, maar nou gaan we eerst... Precies. Ik bedoel, daar hebben ze nog nooit een film van gemaakt. Toch? Ik bedoel, om het even in perspectief te zetten. Hè? Ik bedoel, ja, dan wordt die vast van Monty Python.
Ja. Of vervolg op...
Brian wordt dan.
Ja. Nou ja, goed. Vers 20, daar staat dat Abraham heeft aan de beloftenis Gods, aan Gods woord, wat God gezegd heeft, niet getwijfeld door ongeloof. Zodat je ziet dat twijfel ongeloof is. In essentie, als het heel zwart wicht zegt, is twijfel, is ongeloof. Vertrouw je er nou wel op of niet? Als je twijfelt, dan weet je het niet zeker. En dan zeggen wij, ik geloof het wel. Maar dan bedoelen wij dat we het niet helemaal geloven. Dat we er niet helemaal zeker van zijn. Maar geloof in de Bijbel is een vaste grond, zegt Hebreeën 11, voor de dingen die men hoopt. En hoop is weer vaste toekomstverwachting. Geloof is namelijk vertrouwen. En er staat, hij is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ik weet niet hoe jullie dat lezen, maar ik lees dat dus als één ding. Hij is gesterkt geweest in het geloof, hij heeft vastgehouden aan het woord van God, aan Gods beloften, heeft geloofd in dat hij een zoon zou krijgen, en daarmee geeft hij God de eer. Het is niet zo... Nou ja, zo kijk ik er tegenaan. Dat hij aan de ene kant gelovig was en dat hij daarnaast nog een aanbiddingsdienst organiseerde of zo om de Heer te prijzen en te loven. Om het even heel zwart-wit weer te zeggen, maar dat is wel zo makkelijk dan, hè? Ik bedoel, er wordt zeker vandaag aan de dag in de christelijke wereld God de eer geven, daar is men helemaal voor. Op allerlei manieren, allerlei vormen de Heer aanbidden en prijzen en loven voor zijn grootheid. En er is op zich, eerlijk waar, is er niks mis mee. Maar als dit rotsvaste geloven niet achter zit, wat betekenen dan die woorden? God, u bent zo groot, u bent zo machtig. Ik leg mijn leven in uw handen. Wat voor teksten dan ook maar. Ik bedoel, die teksten zijn misschien niks mis mee. Maar mijn ervaring is dat het... Dat als je op zoek gaat naar de inhoud wat er dan achter zit, dat er dan nooit zoveel is. Helaas.
Ja, de prijzing, zijn geloof is iets, is natuurlijk ook een stukje uiting, en dat is weer een stukje buitenkant. En als je een goede gelovige bent, om het tussen aangestekens, dan komen die dingen vanzelf natuurlijk wel naar buiten.
Ja.
Last van om ze vanaf buiten af en dat hoeft, te drukken.
Ja, en op wat voor wijze je dat dan doet, dat doet er ook niet toe. Maar ja, waarom moet dat dan dat klinkt misschien stom, maar waarom moet dat dan zo uitgebreid en herhaald tot in den treuren? Moet dat dan elke keer maar dat zo opgeroepen worden en zo vol de Heer aanbidden, terwijl erachter zit dan altijd zo weinig? Als je in gesprek gaat met mensen... Ja, ik denk altijd, sorry dat ik zeg, maar ik denk altijd als ik het zie van, ja, holle vaten, die klinken het hardst. Over het algemeen.
Ja, het is misschien ook dat ze denken dat ze gerechtvaardigd worden door die werken, door God te loven.
Ja, men denkt dat de ware aanbidding is, dat je dat doet tussen 7:30 en 9:30 op een zondagavond, als dat speciaal georganiseerd wordt, dat je daar, als je de Heer wil loven en prijzen, dan ga je daarheen, dat kan dan, van zo tot zo laat, en het kost zoveel geld. Dan kan dat. Dat is zo, ik weet niet hoe dat overal, ik heb laatst nog een gezien, daar dacht ik van, nou, dat is een goed initiatief en zo, en toen dacht ik van, nou, maar dan ga je toch niet, nou ja, goed, ga je toch geen intree voor vragen, denk ik van, maar goed, dat is mijn idee weer daarover.
Ja, nou, wat mij bevreemd is, als inderdaad met mensen een gesprek erover gaat, van goh, jullie zingen dat en dat, noem maar iets van over het koninkrijk. En ik dacht dat het koninkrijk nog een hemel is,
ja,
een oceaan, en dan weten
ja,
ze gewoon niets.
Nee.
En dat vind ik met name ja, jammer. Ik denk dat het belangrijk is dat je weet wat je zingt.
Dat je, ja, als je dat weet, als je dat weet, dan helpt dat enorm. Maar goed, als ik dan nog een persoonlijk getuigenis mag geven. Zoals ik het tegenaan kijk, zoals ik het ook dan beleef. Is als je gelooft in God, dan heb je ook niet... heb ik niet de behoefte om dat op zo'n wijze altijd te uiten. Dat is wat mij betreft niet zo uitbundig. Maar goed, ik weet dat het gevaarlijk is om daar wat over te zeggen. Maar ik doe het toch, want dan ga ik nog wel een stap, ga ik nog wel een stapje verder. Omdat ik gewoon om me heen ook wel mensen zie die gewoon... helemaal de weg kwijtraken, doordat men daar helemaal in opgaat, zich daar helemaal aan overgeven en alle emotie laten zijn gang gaan. Men stelt zich helemaal open. Waarvoor? Ja. Waarvoor stelt men zich open?
Positieve gevoelens.
Voor het gevoel, voor de Heilige Geest. Men noemt het dan de Heilige Geest. Maar als je zoekt in de Bijbel wat Heilige Geest is, dan gaat het altijd over het spreken van God. Het gaat over het woord van God. Gelijk de Heilige Geest gesproken heeft door Jesaja. Komt het woord van God. Heilige Geest is niks anders dan het woord van God in essentie. Het is niks anders dan Christus zelfs. Christus is het woord Gods. En dat gevoel, ja, ik heb er niks mee. Wees nuchter. Wees nuchter en waakzaam, wordt er gezegd. En laat je niet omvoeren met allerlei vreemde leringen en...
Gevoelens zijn bedriegelijk. Het kan het ene moment zus zijn, het andere moment zo. En als het goed is, is het geloof een rotsvast fundament. En dat is niet gebaseerd op gevoelens.
Nee, ik kan er nog wel iets persoonlijks er dan bij zeggen. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Mezelf laten gaan bij zoiets. Dat is al een tijd geleden, moet ik zeggen. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En toen had ik ook het idee van, nou ben ik zo dicht bij de Heer. En dit voelt goed. En Ik sta in relatie met de Heer, maar 2 dagen later was het gewoon weer weg. Dit is gewoon mijn ervaring.
Het is gewoon die muziek ook alleen al, waar ik gewoon niks sleep.
Dit is mijn ervaring wel.
Kijk, muziek, dat zou verboden moeten worden.
Ik vind het een heel... Kijk, muziek, en dat komt in de Bijbel ook voor, dat je vanuit je hart zingt tot eer van de Heer, en dat je... Zo staat het er ook trouwens, staat dat je in het hart zingt. Nog niet eens zozeer met je mond. Tuurlijk, dat doe je daarna ook, maar in eerste instantie in je hart. En dat zingen is ook een Bijbelse manier om je geloof te uiten. Dat is allemaal waar. En daarom is het ook zo moeilijk om dit soort dingen te beargumenteren. Omdat je alleen maar kan spreken over je ervaringen. En die zijn ook niet zo betrouwbaar. Die zijn van persoon tot persoon ook weer verschillend. En als je er dan wat over zegt, dan wordt het direct gezegd. Dat je dat weer verkettert en dat je dat compleet niet meer eens bent en dat het goddeloos is en weet ik veel wat. Goed, dat zei dan ook maar zo. Die kan me allemaal niks. Het gaat me erom wat de Bijbel zegt, maar die komt er dan nooit aan te pas. Ja, 2 versen op een beamer wordt dan geprojecteerd en daar wordt dan wat van gezegd, maar... Preek moet vooral kort gehouden worden. Hè? Korte preek. Maar als je een lange preek doet, dan komt er niemand. Dus dan moet je een korte preek doen. Dat is toch zo? Ik weet mensen, als je dat soort dingen organiseert, dan zie je dingen, hoe krijg ik nou zoveel mogelijk volk? Dan moet ik de preek niet te lang houden, want als ik te lang spreek, dan komt er niemand meer. Dat is gewoon zo. Terwijl in de Bijbel staat van Paulus dat hij de hele nacht door aan het spreken was. Er viel 1 in slaap, die viel notabene nog uit het balkon ook. Van het balkon af viel hij zo het venster uit. Omdat hij vermoeid was door de lange prediking van Paulus. Dat is wat er in de Bijbel voorkomt. Onderwijs in de schrift. Schrift met schrift vergelijken. Kijken wat God zegt. Nou ja, goed. Daar laat ik dat maar even bij. Terug maar naar vers 20. Waar stond gevende God de eer. Dat doen wij. Ons hele leven. Elke dag. Als wij. Vertrouwen op zijn beloften. En als wat er ook in ons leven gebeurt, als dat onze basis is, als we daaruit leven, als we zo rekenen, als we zo denken zoals de Heer denkt, dan geven we daarmee God de eer. En dat mogen we ook best wel eens een keer zingend doen, daar heb ik helemaal niks tegen hoor. Maar goed, ik hoop dat ik het wel een beetje in perspectief heb gezet. En er staat in vers 21 dat hij ook ten volle verzekerd was, ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. En dat zijn die sterke termen, hè? Ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. En dat is wat er ook van ons verwacht wordt, wat van ons verwacht mag worden, zodra wij de Heer meer en meer leren kennen, zijn woord leren kennen, zijn beloften leren kennen. Want dat is het probleem, hè? Waarom heeft men zo weinig vertrouwen in de Heer? Omdat men hem niet kent. Men kent zijn eigenschappen niet. Men weet niet wie die is, men weet niet wat hij doet. En als je dat niet weet, dan, dit klinkt ook vervelend, maar dan moet je zelf gaan bedenken wat God doet. Dan gaat men zelf eigenschappen aan God toedichten. Of herken je dat niet? Dat men dat doet.
Nou, meestal legt men een nadruk op de liefde.
Ja, en God is ook een God der liefde. Ik zit bijvoorbeeld te denken aan dat ik iemand hoor bidden. Nou, dat is niet zo bijzonder, want dat gebeurt geregeld. Dat men bidt voor de wereld. Dat er daar vrede komt en dat daar vrede komt. En dat dit maar moet stoppen en dat moet maar stoppen. Al die vervelende dingen en dat de Heer daar wat aan moet doen. En dat is een nobel streven om dat te proberen. Maar God heeft gezegd, ik doe daar voorlopig niet zoveel aan die wereld. Sterker nog, wat zei de Heer Jezus in zijn hogepriestelijk gebed? Ik bid niet voor de wereld, zei hij. Ik bid alleen voor de zijnen, of voor de mijnen, voor de gelovigen. Ik bid dat gij hen bewaart van die wereld, want die wereld wordt geregeerd door de boze.
Het is ook op verzoek van de wereld dat hij daar niks meer aan doet.
Het is zelfs op het verzoek van de wereld dat de Heer er niks meer aan doet. Nee, wij willen niet dat deze over ons koning zij, werd er gezegd. Weg met hem, kruisigt hem. Dat was bij de Joden zo en bij de heidenen ook. Door Herodes aan de ene kant en Pilatus aan de andere kant. Officieel op regeringsniveau. Heeft men hem verworpen. En toen heeft de Heer inderdaad zich teruggetrokken. Is naar de hemel gegaan. Doet daar nu een werk. En pas in de toekomst zal hij op aarde weer wat gaan doen. Maar als je dat soort dingen niet weet, dan kan je ook niet tot hem, ja, dan kan je wel tot hem bidden, tot hem gaan en dingen van hem vragen, maar dan is het niet in overeenstemming met zijn woord. En dan loopt het dus langs elkaar heen. De Heer wil dit, zit op het ene spoor, en als wij niet genoeg van de Heer weten, zitten wij op het andere spoor. En hoe moet dat samenkomen? Dat komt nooit samen. Wij moeten op het spoor van de Heer gaan zitten, we moeten zijn woord moeten wij tot ons nemen. Zijn gedachten, dat zegt de Heer toch ook. Wij moeten tot hem komen, er staat ergens in Jesaja, staat dat. Kom tot mij, want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Je kan wel wat bedenken met je gedachten, je kan wel iets uitdenken, maar vergeet het maar rustig. Kom maar tot mij en neem mijn gedachten over. En als je in zijn wegen wil wandelen, zou je zijn gedachten en zijn wegen, de weg die God gaat. God is geen statische God. Die één keer de wereld gemaakt heeft en die er ooit een keer mee ophoudt of zo. God doet een werk en dat werk zouden wij leren kennen als wij welbehagelijk willen wandelen. En als je dat niet wil, dan ga je jezelf aan God uitdenken. Dan ga je hem eigenschappen toedichten. En dan wordt het een soort Baal waar men heel hard tot moet roepen. Zoals het in de Bijbel gebeurt, dan moet men heel hard roepen tot die God. De afgod, de Baal, maar dan doet hij niks. Omdat de Baal ook niet beloofd heeft dat hij dat doet. Nou goed, maar we gaan eerst maar pauzeren. En een kop koffie drinken. Romeinen 4, gaan we weer terug, vers 21. Waar staat dat Abraham ten volle verzekerd was dat hetgeen beloofd was, dat God ook machtig was dat te doen. Dat ten volle verzekerd, dat vinden wij trouwens ook nog terug in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 10 is dat. Dat is dat hoofdstuk waar vanaf vers 19 wordt gezegd dat wij vrijmoedig tot de Heer zouden gaan. Namelijk naar de troon der genade. Hebreeën 10, vers 22 staat die uitdrukking. Maar vanaf vers 19 wordt gezegd dat wij vrijmoedigheid zouden hebben om in te gaan in het heiligdom. Dat is geen letterlijk gebouw. Hier gaat het over de tabernakel. Maar dat is overdrachtelijk bedoeld, niet omdat ik dat zeg, maar omdat in de Hebreeënbrief dat zelf uiteen wordt gezet. Het heiligdom, het heilige der heiligen zelfs, daar zouden wij heen gaan. Wij zouden naderen tot de Heer, tot de troon der genade heet dat. Maar dat is in hoofdstuk 4. Als wij hem willen dienen namelijk, dan gaan wij tot hem. En dan wordt er in vers 22 gezegd, zo laat ons toegaan tot de Heer. En dat, nogmaals, dat is niet naar in een gebouw of bij een speciale bijeenkomst. Maar dat is gewoon altijd. Wij kunnen zo tot God naderen. En ook niet alleen in gebed, maar gewoon in heel ons leven. Net zoals er bijvoorbeeld staat, bid zonder ophouden. Hoe doe je dat? Bid zonder ophouden, hoe doe je dat? Ja, dat heet dan, dat is een levenshouding, ja. Maar het bidden, ja, wat betekent bidden? Bidden is gewoon afhankelijk stellen van. Je hoeft niet eens tot God te bidden, je kan ook tot elkaar bidden. Je kan elkaar iets vragen of iets aanbevelen. Dan geef je iets aan iemand anders. Maar je kan ook iets van iemand bidden. Iets van iemand vragen. Dat doen wij feitelijk constant. Ja, vragen. Wij doen het constant, ja. Wij vragen inderdaad om hulp en, hoe heet het in Hebreeën 4? Barmhartigheid en genade en hulp te bekwame tijd. Dat verwachten wij van hem, daarom bidden wij altijd. Dat is inderdaad een levenshouding. En dat is ook waar het in vers 22 over gaat van Hebreeën 10. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Met een hart waar de waarheid in woont. Dat wij dus kennis van zaken hebben. Want zonder kennis is er geen waarheid. En dan roept er iemand en zegt, ja, maar de kennis maakt opgeblazen. En de liefde sticht, staat in de Bijbel. Heb je één tekst. En dan heb je er 100 weggeredeneerd. Waar staat dat wij wel degelijk tot kennis zouden komen. Ja, zo gaat dat dan. Wat die andere tekst dan betekent, ga ik nu niet op in. Maar ik laat alleen zien hoe dat dan werkt. Hè? Dus je spreekt over kennis, dat we zouden opwassen in kennis. Dan zegt men, ja, nee hoor, de Bijbelstudie. En dat is allemaal dan maar moeilijk. En laten we maar in de praktijk wat voor de Heer doen. Wordt het dan snel gezegd. Terwijl Als er geen kennis is, dan komt er in de praktijk ook niks van het dienen van de Heer terecht.
Zeg, ga maar eens een huis in elkaar zetten zonder dat je naar de timmers komt.
Precies. Dat lukt ook niet. Dat lukt ook niet. En hoe kan je trouwens iemand liefhebben die je niet kent? Wordt ook heel lastig. Als je niet weet wie iemand is, wat zijn eigenschappen zijn, dan wordt het heel lastig om van iemand te houden. Hoe kunnen wij God lief hebben? Want dat is een uitspraak. Hè? De kennis maakt opgeblazen en de liefde sticht. Hè? We moeten gewoon de Heer lief hebben en elkaar lief hebben. En dan is het wel goed. Nou is er met het laatste uiteraard weer niks mis. Maar kennis is wel degelijk belangrijk. Kennis der waarheid namelijk. Wij zouden toegaan met een waarachtig hart. Een hart gevuld met de waarheid. In, en er komt dus dezelfde uitdrukking, in volle verzekerdheid des geloofs. En in Romeinen 4 ging het over Abraham en hier wordt het tot ons gezegd dat wij zouden toegaan tot hem in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten, niet onze buitenkant, niet ons vlees of zo. Nee, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Daar spreekt ook bijna die hele Hebreeënbrief over. Dat ons geweten gereinigd zou zijn. Want een van de grote problemen bij christenen, bij mensen die zich christen noemen, of zoiets, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, bij gelovigen, ook bij oprechte gelovigen, wel degelijk, een van de grote problemen is dat men geen rein hart heeft. Men heeft altijd, of bijna altijd, een bezwaard geweten. Een geweten namelijk van, ik doe dit niet goed. Ik heb dat niet goed gedaan, ik heb zus niet goed gedaan, ik heb hier weer gefaald. En dit is een thema apart hoor, daar kan je ook een hele avond over spreken. Maar de Romeinenbrief spreekt daarover. De Romeinenbrief spreekt erover dat wij een hoge priester hebben die ons reinigt en heiligt. Hebreeën. Wat zei ik? Hebreeën, ja, de Hebreeënbrief spreekt erover, over die hoge priester. Die zou ons reinigen. En wij zouden inderdaad gereinigde harten hebben. Zonder ballast betekent dat feitelijk. Want een kwaad geweten, dat dit klaag je aan, dat drukt op je. Maar wij zouden zonder ballast, zouden wij tot hem gaan. Want als de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is, dan betekent het ook inderdaad dat onze zonden daarna weggedaan zijn. En dat is de moeilijkheid altijd van, ja, die zonden zijn er weggedaan, maar ze zijn er toch in ons leven. Wat moeten we daar nou mee? Want die zonden zijn er toch. En daar ga ik nu ook niet al te diep op in, want dat komt in Romeinen allemaal aan bod. Hoe dat werkt, hoe dat zou moeten. Want er wordt niet gezegd dat je daarna onder de wet moet gaan leven om proberen die zonden terug te dringen. Er wordt gewoon gezegd, je moet leven uit de genade. Als er iets is wat je moet vasthouden, is dat je gereinigd bent. Dat je een nieuwe schepping geworden bent. En al dat oude, staat in de Romeinenbrief, dat ziet God niet. Wij zien het wel, we hebben er last van, maar God ziet het niet. En God, dat betekent ook God rekent het niet. Want we hebben Romeinen 4 net gelezen, hoe rekent God ons? Rechtvaardig. Waarom? Omdat we zo goed zijn, dat we van die nette mensen zijn? Nee, omdat we geloven. Daarom rekent God ons rechtvaardig. En als wij dan in de spiegel kijken en denken, ja, maar wij zijn toch onrechtvaardig. Ik heb toch gezondigd. Dan kan dat inderdaad naar de buitenkant zo zijn. Maar de Heer doet daar niks mee. De Heer laat dat voor wat het is. Hij is ook niet bezig om dat te verbeteren. Hij doet er niks mee. Hij zegt, kom maar gewoon zoals je bent. Ik geef je wat nieuws. Ik geef je heel wat anders. Ik geef je nieuw leven. Ik geef je het leven van Christus. Dat ontvangen wij gewoon op het moment dat we tot geloof komen. En dat leven moet gewoon groeien. Dat leven moet kennis opdoen. Dat leven moet opwassen. En als dat nieuwe leven in ons meer opwast, dan gaat die oude vanzelf minder worden. En het heeft geen enkele zin, dat leert de Bijbel ronduit, het heeft geen enkele zin om die oude mens met die zonden, om daaraan te gaan werken om die te verbeteren. Het heeft geen enkele zin. Voor God niet, in ieder geval. Voor elkaar om je heen, ja, dan is het vervelend als iemand zondigt. En als het ook nog erge zonden zijn in onze beleving, dan is dat allemaal heel vervelend. Maar voor onze relatie met de Heer maakt dat niks uit. Kunnen wij dan, dat is de volgende vraag, kunnen wij dan maar bewust allerlei gekkigheid uithalen en dan alsnog naar de Heer gaan? Ja, dat kan. Theoretisch kan dat. Hè? De Bijbel zegt, alle dingen zijn mij veroorloofd. Maar of dat nou de bedoeling van God was? Niet alle dingen zijn nuttig. Nee, dat wil je dan als het goed is zelf ook niet meer. Ja, en voor de rest is het moeilijk om daar nu verder op in te gaan. Zoals gezegd, het is een apart onderwerp. Maar als we dat nieuwe leven van hem ontvangen hebben en wij willen hem inderdaad dienen, dan is onze blik niet gericht op maar allerlei misdaden te gaan doen, als het goed is. En anders wordt ons wel degelijk aanbevolen van, nou ja, als je een dief was, stop daar maar mee. Weet je wat je beter kan doen? Ik heb wat anders voor je. Als je nou zorgt dat je gaat werken, dat je zoveel verdient, dat je een keer aan iemand anders wat kan mededelen. Dat lijkt me wel een goed idee. Zo ongeveer wordt het dan gezegd. Maar er wordt niet gezegd, gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij zult niet zus, gij zult niet zo. Dat wordt niet gezegd. Wat wij hebben ontvangen is nieuw leven en dat leven moet gewoon gevoed worden. En dat oude, dat ligt vanzelf minder. Weer een pensioenaanvraag. Dat is 2 weken geleden, hè? Dat je daar geen aandacht aan zou schenken. Dat is wat de Bijbel ons aanbeveelt. Ja, dat zouden wij voor dood houden. En inderdaad, dan betekent het dat we dat in ons eigen leven doen. En ook dat van broeders en zusters. Als die zondigen, dan zijn wij niet de eerste om die op het matje te roepen. Dan zijn wij de eerste om die broeder of zuster te vergeven. Ja, precies, met de vrucht van de geest. In Galaten hoofdstuk 5 worden 2 dingen tegenover elkaar gezet. De werken van het vlees en de vrucht van de geest. En dat is een dubbele, eigenlijk een driedubbele tegenstelling. Het werk, of de werken van het vlees, is meervoud, werken van het vlees, van de oude mens, van het vlees. Maar daarnaast de vrucht, en vrucht is wat anders dan werken, want vrucht is, dat gaat vanzelf, hè? Doet er een beetje water bij, een beetje zonlicht, een beetje fotosynthese. Hè? Dan groeit dat dus. Hoe het werkt, weet ik niet. Maar de Bijbel zegt, je moet gewoon het woord van God tot je nemen, dat reinigt je. Dat heiligt je, dat is water. Er staat hier notabene, er staat hier in vers 22 van Hebreeën 10... Ons lichaam gewassen zijnde met rein water. En dan zegt iemand, gaat het nou toch om het lichaam? Om de buitenkant? Nee, daar gaat het niet om. Want het is de inzetting onder het oude verbond. Daar reinigde de priester zichzelf met water voordat hij naar binnen ging. Maar dat is een uitbeelding van dat je inwendig gereinigd wordt. Dat is met de doop net zo. De doop, ja, is een soort uiterlijke reiniging. Maar daar is het niet voor. Het is een uitbeelding van de inwendige reiniging. En die, om terug te komen op Galaten 5, die werken des vleeses, die moet je niet gaan bestrijden. Want dat zijn zonden en de mens is een zondaar en als je daar te veel aandacht aan geeft, dan gaat hij zondigen. Dat is heel vervelend, is dat. Dat is een heel vervelend principe. Zegt Paulus in Romeinen 7, zegt hij dat toch. Hij zegt, ik wist niet wat begeren was. Toen kwam iemand naar me toe, bij wijze van spreken, hè. Toen kwam iemand naar me toe die zegt, ja, gij zult niet begeren. Oh, wat is het dan begeren? Nou, dan is dat te laat. Dit moet je geen aandacht aan schenken. En dat is een heel moeilijk proces. En het kan heel lang duren voordat je dat eigen hebt gemaakt. Maar dat is wel wat in Romeinen wordt uiteengezet. Dat vlees laat je aan de kant. En hoe dan verder? Leven uit de geest. Leven uit het woord van God. Gewoon dat tot je nemen. En dan komt die vrucht van de geest. Dat gaat dan vanzelf, ja. Dan word je inwendig veranderd. Wat de wet doet, is je naar de buitenkant veranderen. Dan ga je naar de buitenkant, ga je het er mooi uit laten zien. Maar van binnen is het nog steeds zo'n puinhoop als dat het was. Wit gepleisterde graven. Geveinsdheid heet dat. Oh, wat zijn wij vroom. We zijn zo vroom naar de buitenkant toe. Maar wat er in het hart leeft en wat er allemaal in de achterkamertjes gebeurt of in de binnenkamertjes, dat is niet best. En dat, de wet versterkt zelfs dat principe. Die versterkt dat principe gewoon. En het is ook deze Hebreeënbrief die uiteenzet dat we niet onder de wet leven, maar onder de genade. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En daarvoor, om die gedachte van, nou ja, die zonde van mezelf, daar moet ik niet rekenen, want dat is wat de Bijbel zegt. Dat vraagt nogal volle verzekerdheid des geloofs. Dat is de reden waarom die termen er zo sterk staan. Want de een die roept dan, als je dit dan tegen iemand zegt, die zonde moeten we niet rekenen, want die rekent de Heer ook niet. Dan zegt iemand, dat is maar makkelijk.
Dat doe ik dan.
Ja. Precies, maar dat doet men niet, want het is juist moeilijk. Daarvoor moet je dus niet aanzien wat voor ogen is. Moet je niet naar de buitenkant kijken, en dat is wat de mens altijd doet. De mens kan niet eens anders. Nou, als die een beetje goed geoefend is, dan kan die wel een beetje verder kijken dan zijn neus lang is. Maar normaal gesproken kijkt de mens alleen naar de buitenkant. Ja, en dat, daar deugt niks van. Nou ja, goed. Terug maar naar Romeinen 4. Volle verzekerdheid des geloofs wordt er verwacht. En nogmaals, het hele hoofdstuk gaat het daarover. Hè? Vers 21, Romeinen 4. Ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. En daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham was niet rechtvaardig. Hij was ook een zondaar. Maar Abraham wordt rechtvaardig gerekend. Ik heb al een keer eerder gezegd, zoek in dit hoofdstuk maar op hoe vaak er staat gerekend. Ik denk zeker 10 keer. En dat is knap hoor, in 25 versen. Daar gaat het om dat wij zo rekenen. Het is niet zo. We zijn niet rechtvaardig, maar God rekent ons rechtvaardig. En dat is zo ongrijpbaar voor de mens. Dat is zo'n grote genade. Dat dat ineens zomaar zo is en dat wij daar niks voor hoeven te doen. Maar dat is wat de Bijbel leert en daarom staat het er ook 10 keer ongeveer, hè? Dat God ons zo rekent. En dan staat er in vers 23, daar komt echt de toepassing naar ons toe. Dan wordt er gezegd, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven voor Abraham. Het is ook niet alleen op Abraham van toepassing. Dat het hem toegerekend is, staat er nog even weer bij, hè? Dat toerekenen staat er weer bij. De volledige zin zou moeten luiden dat de rechtvaardigheid aan Abraham toegerekend is. Dat is niet alleen om zijnentwil geschreven, is ook niet alleen van toepassing op hem. Maar, vers 24, ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. En zoals in de pauze inderdaad even genoemd, de opstanding is belangrijker dan het sterven van de Heer Jezus. En er ligt hier ook de nadruk op. Er staat niet de Heer Jezus die voor ons gestorven is en daarna is opgewekt uit de dood. Maar er staat in één keer dat de Heer uit de doden is opgewekt. Dan weet je dus ook meteen dat hij is overleden daarvoor. Klinkt een beetje raar, maar zo is het toch. En Romeinen 8 is altijd zo mooi dat er staat, even kijken hoe staat het er, Romeinen 8 vers 34, daar staat, wie is het die verdoemt? Wie is het die ons verdoemt? Het antwoord, ja het staat er niet bij, maar het antwoord is niemand. Ja, als je nou halve versen hebt, ja, dat kan je met de Bijbel alle kanten op, hè. Dan lees je alleen wie is het die verdoemt en dan staat erachter Christus is het, punt. En dan zet je dat op een tegeltje en dan ga je dat iemand voorhouden en dan zeg je, kijk, zie je wat er in de Bijbel staat? Het staat ook in de Bijbel, heb niet het geloof van de Heer Jezus Christus. Dat staat er ook.
Ja, dat.
Maar dan staat erachter, met aanneming des persoons. Oftewel, heb wel het geloof van de Heer Jezus Christus en dan zonder aanneming des persoons. Niet naar de buitenkant kijken. Want dat deed de Heer Jezus ook niet. En daar heb je natuurlijk heel veel van, hè, dat soort teksten. Ik vind dat altijd wel leuk om dat te laten zien. Maar dit is inderdaad een goeie, ja. Wie is het die verdoemt? Christus is het. Maar het is natuurlijk, wie is het die verdoemt? Niemand. Net zoals het vorige vers. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Ja, God is het, staat het dan daar ook achter. Maar dan is het antwoord ook niemand. Waarom niet? Want God is het die rechtvaardigt. Of die rechtvaardig maakt, of wat er ook maar staat dan. God heeft ons gerechtvaardigd. Wie is het die verdoemt? Niemand, want Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, hier staat het dus letterlijk, wat meer is dan zijn sterven, dat hij ook is opgewekt, dat hij ook zit ter rechterhand Gods en dat hij voor ons bidt. En als wij nu tot hem gaan, dan zegt hij, je zonden zijn je vergeven, je kan vrijmoedig door mij tot God gaan. Nou ja, dat om even aan te geven dat de opstanding meer is dan de kruisiging. Terug naar vers 24 van Romeinen 4. Dat het inderdaad ook om onzentwil geschreven is. Wij namelijk die geloven in de Heer Jezus Christus, de opgewekte. En dan moet ik nog wat zeggen over dat er staat, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden. Ik denk dat de meesten van ons, als we dit voor het eerst zouden lezen, dat wij het idee hebben dat hier staat dat die rechtvaardigheid ooit een keer in de toekomst aan ons zal toegerekend worden. Want daar staat er, het zal ook een keer aan ons toegerekend worden. Maar dan is de vraag, wij zijn toch al gerechtvaardigd? Dat gebeurt toch niet pas in de toekomst? Maar hier staat, het zal ons toegerekend worden. Dan zit je dus met een probleem. Sterker nog, in 2 versen verder, in 5 vers 1, daar staat, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Wij zijn gerechtvaardigd, staat er. En hebben dus ook vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar er staat, wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Maar in 4 vers 24 staat dat die rechtvaardigheid ons toegerekend zal worden. Dus het lijkt een tegenstelling. Maar het probleem zit hem in het woordje zal. Want wij hebben daarvan het idee dat het een, hoe heet zo'n ding? Een hulpwerkwoord van de toekomende tijd, heet zo'n ding, hè? Dat het dat is. Maar dat is het niet. Dat kan het wel zijn, maar dat is het niet. Het woord zullen of zal wordt in de Bijbel heel vaak gebruikt voor een logische redenering. Wat hier dus staat, en dan zeg ik het met eigen woorden, is aangezien het zo is dat Abraham gerechtvaardigd is uit het geloof, zullen ook wij gerechtvaardigd worden uit het geloof. Omdat het voor hem geldt, moet het dus logischerwijs, zal het dus, als logisch gevolg, ook aan ons toegerekend worden. Je kan het ook vertalen met moeten. Dan wordt het heel sterk, maar dat is wel de gedachte. Daar staat er, maar ook om onzentwil, welke het logischerwijs moet toegerekend worden. Net zoals Abraham. Abraham was een gelovige, werd gerechtvaardigd door geloof. Dus dan moet het voor ons ook zo zijn dat wij gerechtvaardigd worden uit geloof. En dus niet pas in de toekomst, maar nu al. Ja, er zijn meer van dat soort teksten voor, hoor. Bijvoorbeeld een tekst. Ik even uit het hoofd, en of ik hem goed citeer, weet ik niet. Maar dan staat er zo ongeveer dat als wij hem verloochenen bij de vader, als wij hem verloochenen, als wij de Heer Jezus verloochenen, dan zal hij ook ons verloochenen. En dan hebben wij ook het idee, ja, dat is pas in de toekomst als we dan voor de Heer staan en geoordeeld worden of zo. Maar dat is niet de gedachte. De gedachte is, als wij hem nu verloochenen, en als wij geen rekening met hem houden, dan zal hij nu ook geen rekening met ons houden. Dus dat woordje zullen, let er maar eens op. Het lijkt dan te gaan over de toekomst, maar het is een logische redenering. En het is van toepassing op nu, niet op de toekomst. Gewoon op het heden. En dat moet je één keer gezien hebben, dat moet je één keer duidelijk hebben voor jezelf. En dan kom je het een keer tegen en denk je van, hé, dit klopt niet, het gaat over de toekomst, hoe kan dat nou? En dan blijkt dat het woord zullen of zal gebruikt wordt als een als in een logische redenering. In hoofdstuk 6 hebben we er ook zo een. Vers 5. Daar staat, want indien wij met hem één plant geworden zijn, Als wij gewoon hetzelfde leven hebben en aan elkaar verbonden zijn als één plant, wordt het hier genoemd. Indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods, want hier wordt betoogd dat wij met Christus gestorven zijn. Staat erachter, vers 5, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. De gedachte, dat denk je dus, dat er staat, dan zullen wij ook ooit een keer opstaan uit de dood. En vers 8 komt hij nog een keer, daar staat, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. In de toekomst? Nee. Nu.
Vers 5 staat hier wel moeten.
Is dat moeten? Ja.
Er staat, indien wij als het ware vergroeid zijn met de dood, moeten wij hem ook volgen in zijn opstanding.
Ja, en zo staat het alsof het een opdracht is. Nee. Maar dat is ook niet waar. Het is, want moeten kan ook... Het is een gevolgtrekking. Als het één waar is, is het andere ook waar. Nee. Gij zult mijn getuigen zijn, is ook zo leuk, hè? In Handelingen 1. Wordt ook altijd misbruikt. Er wordt gezegd, ja, wij moeten zijn getuigen zijn. En dat gaat ook... Er wordt gezegd, jullie moeten mijn getuigen zijn. Maar er staat er niet, er wordt gewoon vastgesteld. Het zal zo zijn. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Alsof dat een opdracht voor ze was. Petrus die zegt, ik kan niet eens mijn mond houden, zegt hij. Er werd hen opgelegd om niet te spreken. En Petrus zegt, ja, sorry, ik kan niet anders. Ik moet spreken van de Heer Jezus Christus. Moet dat omdat het hem opgelegd was? Nee, omdat het nou eenmaal in hem leefde. Gij zult mijn getuigen zijn. Eerst in Judea, dan in Samaria, dan tot aan de einde der aarde, wordt erbij gezegd. En zo is het ook gegaan. Niet als opdracht, maar als vaststelling van een feit. En hier in Romeinen 6... daar blijkt het ook bijvoorbeeld uit vers 11 dat wij wel degelijk levend geworden zijn nu met Christus. Want er staat, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor. Reken staat daar. Hetzelfde woord als dat rekenen uit Romeinen 4. Houd het daarvoor, reken erop. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Voor de zonde zijn wij dood. Maar voor God zijn wij levend in Christus Jezus. Niet zullen wij levend zijn, maar zijn wij levend. Nou, ik hoop dat dat voldoende beargumenteerd is, dat dat zullen of dat zal, dat dat niet op de toekomst slaat, maar gewoon op het heden. En dat het gebruikt wordt als een logisch gevolgtrekking. Terug naar vers 24, daar staat, maar ook om onzentwil, welke het dus logischerwijs ook toegerekend wordt, nu, namelijk wij dus die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. Want hier is dat de boodschap, de opstanding uit de dood, maar lees het boek Handelingen maar eens door. Wat getuigden Petrus, Johannes en Paulus? Zij getuigden van de opstanding der doden. Van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waar het ook was. Of het nou in een synagoge was. Of in Athene. Op het plein daar zo. Waar al die afgodsbeelden stonden. Stond er ook eentje aan de onbekende God. Stond erbij. En dan zegt Paulus, zegt, weet je wat? Ik zal je even vertellen wie dat is. Het is de God die hemel en aarde gemaakt heeft en die ooit een keer alle mensen zal veroordelen. En hij heeft één mens daarvoor aangesteld, namelijk de Heer Jezus Christus, en die is uit de dood opgewekt. En toen kwam de discussie. Oh, opstanding der doden. Wij zullen u wederom hiervan horen. Nooit meer gebeurd. Maar het gaat ook over de opstanding van de doden. Dat is de hele prediking altijd. Dat hij opgestaan is uit de doden, dat hij daarmee een nieuwe schepping is geworden, waar wij gewoon deel aan kunnen krijgen. Uit geloof. Als wij ons vertrouwen stellen op hem. En dan staat er in vers 25, en dat is ook, daar valt nog wel wat over te zeggen over dat vers, want daar staat, welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Heb ik al vaker gezegd trouwens. Hè, rechtvaardigmaking is niet helemaal correct. Statenvertaling is ook de enige vertaling die dat heeft, voor zover ik weet. Want het moet niet zijn rechtvaardigmaking, maar bijvoorbeeld rechtvaardigverklaring. Of gewoon rechtvaardiging. Betekent namelijk vrijspreken. Als je gerechtvaardigd wordt, dan word je vrijgesproken. Dan word je vaardig gemaakt voor het recht. Maar er staat, hij is overgeleverd om onze zonden. En daarbij is de eerste gedachte wat mij betreft aan het feit dat hij gestorven is. Want daarna staat er, en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Weet je, 1 Korinthe 15, hè, want wij zeggen Christus is voor onze zonden gestorven. Staat ook in de Bijbel, staat hier ook, staat ook in 1 Korinthe 15. Maar in 1 Korinthe 15 staat erbij, het hele hoofdstuk gaat over de opstanding uit de dood. En dan zegt Paulus van, ja, als Christus niet zou opgestaan zijn, want dat werd beweerd in die gemeente in Korinthe, er bestaat geen opstanding der doden. En Paulus zegt, nou, als er geen opstanding der doden bestaat, dan hou ik er ook maar mee op, want dan, dat is de kern van mijn boodschap. En dan zegt hij eerst van, Christus is voor onze zonden gestorven. En later zegt hij, ja, maar als Christus niet opgewekt is, dan zijn wij nog in onze zonden. Zodat die opstanding uit de dood wel degelijk belangrijk is in verband met de vergeving van onze zonden. Want het is waar dat onze zonden weggedaan zijn bij de dood van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Maar als het daarmee ophoudt, dan heb je net niks. Het was een noodzakelijk werk wat moest gebeuren, maar waar het om ging, dat begon toen pas. Daarna, in zijn opstanding. Ik bedoel, het is ongeveer net zoals je in je tuin bezig gaat. Dan moet eerst oude rommel eruit. Maar dat is niet het doel dat je die oude rommel eruit haalt. Het doel is dat je een nieuwe tuin aan gaat leggen. Dat er nieuw leven voortkomt.
Nieuwe tegels gaan groeien.
Nieuwe tegels gaan groeien. Ja, je kan het jezelf ook makkelijk maken. Hè? Dat betekent het gewoon. Daarmee wil ik niet het werk aan het kruis wegredeneren. Helemaal niet. Want het is noodzakelijk. Als dat er niet geweest was, dan was die oude schepping niet weggenomen. Dan waren onze zonden ook niet vergeven. Als de Heer Jezus niet gestorven was, dan was onze oude mens, dan waren onze zonden niet vergeven. Dan was dat niet beland in de dood. Het was eerst beland in de dood. En daarna stond de Heer op in nieuwheid des levens, zoals Romeinen 6 zegt. En de zonde heeft hij achtergelaten in de dood. En hij stond op in nieuwheid des levens. En dat is wat hier zo ongeveer ook staat. Er staat, hij is overgeleverd om onze zonden. Zijn we dan rechtvaardigd? Nee, nog niet helemaal, hè? Want er staat bij, en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Of onze rechtvaardigverklaring. En daarom staat er in 5 vers 1 ook, wij dan, als conclusie van het hele hoofdstuk, wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Punt. Dat is het basis, dat is het uitgangsprincipe. Wat er ook in ons leven gebeurt, door geloof zijn wij gerechtvaardigd. Ja, ik heb nog iets te zeggen over vers 25, maar ik denk niet dat ik dat nu ga doen, want dan... dan duurt het te lang. En als ik het kort doe, dan blijft het ook weer niet goed hangen. Dus dat bewaar ik dan maar voor de volgende keer. Want het woord overgeleverd, dat beschouwen wij als dat die gegeven is aan degene die hem gekruisigd hebben. Dan wordt het woord ook gebruikt. Maar het woord wordt ook nog op een andere wijze gebruikt. Dan wordt het niet vertaald inderdaad met overgeleverd, maar dan wordt het vertaald met overgegeven. Dus inderdaad, het huiswerk voor de volgende. Nee, het huiswerk voor de volgende keer is dat woord eens opzoeken in de Bijbel. Want het komt op verschillende manieren voor. Het komt op verschillende manieren komt dat voor. En daarmee staat de betekenis van het vers nog wel enigszins ter discussie. Maar goed, dat doen we dan de volgende keer.